Welkom bij Inkopen met Impact, de podcast van Tempo voor inkopers in de publieke sector die het verschil willen maken.
Wij zijn Mark en Emma en samen bespreken we de ins en outs van duurzaam, circulair, sociaal en innovatief inkopen. We delen praktijkvoorbeelden, interviewen experts en geven tips om impact te maken met jouw aanbestedingen.
Ontdek het in deze podcast, Inkopen met Impact. Welkom terug, luisteraars. Vandaag een aflevering over innovatie, technologie en de publieke sector. En hoe start-ups en overheden samen kunnen werken om tot een betere toekomst te komen. Dat doen we met twee bijzondere gasten in de studio. Hessel van Oorschot en Duncan Waardenburg van het Startup in Residence programma Intergov. Een programma dat start-ups helpt om met overheidsinstanties samen te werken.
Ja, en Hessel die is een voormalig ondernemer en expert in technologie, media en innovatie en nu als ambtenaar en programmadirecteur betrokken bij Sir Intergov. En Duncan is al behoorlijk wat jaren ook al betrokken bij Sir Intergov en heeft verschillende samenwerkingen tussen start-ups en de overheid tot stand weten te brengen. En samen hebben jullie eigenlijk een schat aan kennis en ervaring op het gebied van innovatie, op het gebied van technologie, de publieke sector. En Mark en ik zijn heel erg benieuwd naar jullie inzichten over hoe start-ups en overheden samen kunnen werken en hoe deze samenwerkingen binnen de context van aanbesteden tot stand komen. Welkom.
Dankjewel.
Laten we gewoon meteen lekker erin gaan. Hessel, wat is Startup in Residence Intergov eigenlijk?
Ja, goede vraag. Laten we daar eens mee beginnen om een goede kick-off te krijgen van het geheel en dit gesprek. Startup in Residence Intergov is allereerst een impactprogramma. En ik denk dat het belangrijkste wat we daar kunnen bewerkstelligen is dat we in Nederland allemaal maatschappelijke problemen kennen, zoals elk ander land. En dat je als overheid natuurlijk dat van je bordje af wil vegen. En dat wij zien dat je dat met start-ups, scale-ups, innovatieve MKB'ers, dus ondernemers, in samenwerking een stukje sneller, beter en effectiever kan doen. En dat doen we dan in een programma van 5-6 maanden. Dus 5-6 maanden co-creëren met de ambtenaar en de start-up. En daarmee maken we meer impact in Nederland. En de overheid, en dat is misschien de leukste belofte richting de start-up, is dan potentieel ook daadwerkelijk je klant. Dus je launching customer.
Ja, dus je begint als start-up eigenlijk al met een klant.
Dat is lekker, toch?
Ja, lijkt mij wel. En Duncan, kan je misschien een concreet voorbeeld geven van een succesvolle samenwerking tussen een start-up en een overheid die binnen dit Sir Intergov programma zijn ontstaan?
Ja, dat kan ik zeker. Ja, we hebben de afgelopen 4-5 jaar met ongeveer 140 start-ups samengewerkt binnen het Startup Residence Intergov programma. Dus er zijn gelukkig onwijs veel voorbeelden. Ik heb zelf een zwak voor de circulaire start-ups, omdat we daar vanuit mijn organisatie, de provincie Zuid-Holland, veel mee samenwerken. En wat je ziet is dat circulaire start-ups circulariteit echt in hun DNA hebben. Dus zij kunnen veel beter dan grote partijen een circulaire keten op gang brengen. En we hebben een aantal start-ups gehad rondom hele gekke materialen waar je zelf nooit over nadenkt. Zoals bermeisel, baggerspecie, schapenwol, plastics, hout. Die hebben daar hele nieuwe waardeketens voor opgezet. En dat vind ik wel heel erg interessant. Omdat dat naast een succesvolle start-up ook een hele industrie of een hele sector op gang kan helpen. En dat levert naast een succesvolle start-up ook gewoon banen op. En een heel economisch perspectief.
Ja, heel erg tof. Zeker. Ik kan me best wel goed voorstellen dat jullie ook al een heel aantal lessen hebben geleerd van al die challenges die jullie hebben uitgezet, van alle samenwerkingen die jullie zijn aangegaan. Wat is de belangrijkste les voor jullie allebei?
Ik denk een van de belangrijkere lessen is om die stip aan de horizon te kunnen zetten. Want er moet wel een soort van gemeenschappelijk belang zijn. Dan moet vanuit de overheid natuurlijk een mandaat zijn om het daadwerkelijk dan de klus te klaren. Dat ze zeggen, wij willen dat dit opgelost wordt. En dan die hulpvraag naar buiten. Dus eigenlijk dat je bereid bent als overheid je kwetsbaar op te stellen en te zeggen, we hebben hulp nodig. Ja, dat is denk ik zo'n mooi gebaar richting ondernemers. Waarbij ondernemers dan ook kunnen zeggen van, wij kunnen die hulp bieden en we gaan samen met jullie bouwen een oplossing. Dat je dat iedereen toewenst. Er zijn natuurlijk ook voldoende mensen, niet alleen binnen de overheid, maar ook grotere bedrijven die zeggen, wij kunnen dit prima. En dan blijkt dat toch niet helemaal zo te zijn. Dus die openheid, zorgen dat er een mandaat is en zorgen dat je een ecosysteem met elkaar creëert, dat je veilig samen met elkaar daadwerkelijk impact kan hebben, mooie oplossingen aan kan dragen. Ja, dat is waar ik dolgraag verder wil bouwen.
Misschien wat we nog niet helemaal uitgediept hebben is van welke organisaties zitten eigenlijk allemaal bij het SEER Intergolf? Welke publieke organisaties zitten erbij?
Op dit moment is het een veelvoud. Het zijn 8 partijen. Dat maakt het ook interessant omdat je op meerdere borden aan het schaken bent, voor mijn gevoel. Dus we hebben 4 ministeries. Het ministerie van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Landbouw. De provincie Zuid-Holland is van oudsher al heel vroeg betrokken. Daar zijn recentelijk bijgekomen de provincie Noord-Brabant en Limburg. En dan hebben we ook nog de gemeente Den Haag. Dus je hebt zowel gemeentelijk, provinciaal als op ministerieniveau heb je partners die ook kruisbestuiving met elkaar plegen. Dus je ziet ook bepaalde thema's die ze allemaal een warm hart toedragen. Waardoor nog meer kracht binnen de overheid plaats kan vinden.
Ja, en betekent het ook dat het programma open staat voor nieuwe organisaties die eventueel interesse hebben om bij het SEER aan te sluiten? Of?
Nee, absoluut niet. Dit is het. Tuurlijk. Dus we zijn inderdaad met andere ministeries aan het praten. Maar ook op gemeentelijk niveau, dat we aan het kijken zijn van wat kunnen we voor een gemeente of een andere provincie nog betekenen. En dat kan zelfs in een samenwerkingsverband. Dus het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld 1 grotere gemeente, grotere provincie penvoerder wordt. En dat dan een aantal anderen zeggen, maar we gaan gezamenlijk een project oppakken. Dus het hoeft niet zo te zijn dat ze individueel aan moeten kloppen of hoeven te kloppen. Het kan zelfs in groepsverband. Ja.
En als ik het goed begrijp, begint het Residence programma eigenlijk met een probleem, een casus die je als ambtenaar wil oplossen. Hoe ziet dan die samenwerking er precies uit tussen de ambtenaar en de start-up die gaat werken met de ambtenaar?
Het werkt inderdaad met challenges. Dus voordat een start-up überhaupt in beeld komt, maanden daarvoor komt een start-up of een ambtenaar naar ons toe met een uitdaging waar die mee zit. Of wij weten hem of haar op te speuren. Maar dan gaan we dat vraagstuk uitdiepen, valideren en uiteindelijk publiceren op onze website. En daar kunnen start-ups dan op reageren. En na een vrij reguliere selectieprocedure gaan we dan het programma in. En waar dit programma echt anders is dan normale samenwerkingen, is dat het geen traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is, maar dat we echt de ambtenaar en de start-up in een co-creatietraject stoppen, waarin ze sowieso wekelijks contact hebben met elkaar, maar waarin er ook allerlei sessies worden georganiseerd, trainingen, mentoren worden aangereikt die hun echt verder moeten helpen in hun samenwerking. Naast het feit dat een start-up ook begeleid wordt in de ontwikkeling van het bedrijf zelf. Maar dat is meer op al naar gelang de behoeften van die partij. Maar we proberen dus echt, ik zeg ook altijd dat we niet echt een trainingsprogramma, meer een begeleidingstraject aanbieden. Omdat het net zoveel gaat over die samenwerking tussen die start-up en de ambtenaar, als over de ontwikkeling van de start-up zelf.
Ja, ja. En daar krijgen ze dan, want je had het over een regulier traject, selectietraject. Kunnen we daar misschien iets dieper op ingaan? Van hoe ziet dat selectietraject van een start-up eruit?
Ja, we kijken bij elke challenge die we aan het opbouwen zijn, kijken we naar welke aanbestedingsvorm daar dan het best bij past. Dus dan kijken we naar de verwachte opdrachtwaarde bij een eventueel vervolg. En nog naar een paar andere dingen. En daar rolt dan een aanbeveling uit van meervoudig onderhands of Europees of een innovatiepartnerschap. Nou, dat wordt dan achter de schermen door ons team wordt dat voorbereid. Daar proberen we de challenge-eigenaar ook zoveel mogelijk bij te ontlasten. Want we merken, of tenminste ik heb geleerd, hè, je had het net over wat zijn de lessen die je hebt geleerd. Mm-hmm. Dat is dat er heel veel verkeerde percepties zijn over dat je niet 1-op-1 met een partij kan samenwerken. Of dat innovatie heel erg moeilijk of duur is. Nou, daarin proberen we via dit programma de ambtenaar echt te ontlasten. Dus wij schrijven alle aanbestedingsteksten, wij schrijven de challenge tekst, wij zetten alle stukken in elkaar. We doen ook de promotie. En als de selectie begint, en toevallig staan we nu op het punt om weer een selectiefase te starten. Want vandaag de dag van de opname om 5 uur is de deadline voor inschrijven. Dan zijn er meestal rond de 36 partijen die zich inschrijven. Afhankelijk van hoe open de challenge is. Soms hebben we hele nauw geformuleerde challenges, soms vrij open. En die leveren een voorstel in van maar 2 pagina's. En de reden dat we dat zo kort hebben gedaan is omdat we de drempel tot deelname aan zo'n challenge zo laag mogelijk willen houden voor de startups. Omdat we weten dat startups vaak juist niet meedoen met aanbestedingen. Juist omdat ze daar zo ongelooflijk veel tijd in moeten steken. Dus die drempel houden we in eerste instantie heel laag. Dus het is een soort marktverkenningsfase. Mm-hmm. En uit die partijen worden er 3 of 4 of 5 worden er uitgenodigd om echt een volwaardig voorstel in te leveren. Die worden dan uitgenodigd voor het meervoudig onderhandse, voor de aanbesteding zelf. Nou, en daar leveren ze dan een volwaardig voorstel in.
Ja, precies. Dus als samenvatting start je eigenlijk als organisatie een marktconstatatie om eigenlijk de interesse te peilen uit de markt, startups eigenlijk aan te trekken. Zodra je daar een inzicht hebt, ga je eigenlijk daar vanuit daar 3 partijen uitnodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.
Ja, dat is
of wellicht een ander traject als dat beter past.
Ja, dus dit is al de meest gebruikte methode op het moment. Maar wat ik al zei eerder is dat ik zelf niet vind dat het helemaal past bij de challenges die we, de fundamentele challenges van Nederland die we graag willen tackelen, of waar we een deeloplossing voor willen ontwikkelen. Dus ik denk wel dat we daar in de toekomst andere keuzes in gaan maken. Maar op dit moment doen we het op deze manier. En die is in ieder geval heel erg laagdrempelig voor de startups.
Ja, en er zit ook een prijsgeld aan vast, €25.000 voor de startup. Wanneer krijgen ze die? Na de marktconstatatie of na de MVO?
Na de MVO. Ja, dus we gaan op basis van het voorstel wat ze hebben ingediend voor de MVO, gaan we in de eerste weken van het programma, dan duiken we echt de diepte in. En dan aan het eind van de eerste paar weken komt daar dan een voorstel uit in offertevorm. En aan de hand van die offerte krijgen zij een opdracht verstrekt ter waarde van €25.000. En daaronder zitten mijlpalen waar dan weer budgetten aan gekoppeld zijn. En zodra een mijlpaal is behaald, krijgen zij het geld uitgekeerd.
Ja. Dus misschien is het prijzengeld ook niet helemaal het juiste woord. En laat ondernemers zich daar ook absoluut niet op verkijken. Omdat er natuurlijk voor heel veel ondernemers op een makkelijkere manier aan €25.000 te komen is dan via een traject. Uh-huh. Ik denk wat echt de onderliggende boodschap van Startup in Residence is, dat het 5 maanden lang onder de motorkap van de overheid kijken is en met de overheid, dus met de ambtenaar, samenwerken aan een oplossingsrichting voor een groot maatschappelijk probleem. Waarbij de ambtenaar eigenlijk van tevoren al gekeken heeft van, heb ik binnen mijn organisatie voldoende mandaat dat als die oplossingsrichting er is, of misschien wel echt een oplossing, dat we hem daarna kunnen inkopen, opschalen en nog meer impact kunnen hebben. Waarbij het Intercof-programma dan natuurlijk het mooie heeft dat als we het 1 keer voor 1 partij doen, een provincie, dat wij dat natuurlijk heel graag willen promoten bij het interprovinciaal overleg of andere clubs, om dat voor alle andere provincies ook te doen. Of de Vereniging van Nederlandse Gemeentes voor alle gemeentes. Dus het is €25.000 klinkt misschien zo'n leuk lokketje. We hebben wat gewonnen. Die check die je vaak al van die incubatorprogramma's ziet.
Misschien moet ik iets bevestigen. Kijk, uiteindelijk, Tempo heeft ook meegedaan. En we hebben ook zo'n challenge gewonnen. En voor ons was dat echt wel de start van überhaupt onze toekomst. Toen ik meedeed was ik alleen. Nu zijn we met z'n 10. En eigenlijk het winnen van dit programma heeft heel veel mogelijk gemaakt. Door te kunnen zeggen, hey, onze provincie Zuid-Holland is een klant van ons. Dat heeft weer mogelijk om investeringen op te halen. Dus het is niet per se alleen die €25.000. Maar het heeft ook wel geholpen om al wat omzet te kunnen schrijven in je eerste jaar. Dus dat mooi programma in die zin. Misschien heel even terug naar de aanbestedingsuitdagingen. En wat als je naar de aanbestedingswet en je uitdagingen kijkt met het programma, waar stoor je je dan het meeste aan? Of wat vind je dan het...
Hoe lang hebben we voor deze podcast? Nee, waar ik me over verwonder, laat ik het zo noemen, is dat iedereen de aanbestedingswet op zijn eigen manier interpreteert. En dat het heel lastig is om iedereen mee te krijgen in een gedeelde visie. Dus wat ook denk ik uniek is in ons programma, is dat van elke deelnemende organisatie er 1 inkoper in een inkopersoverleg zit. Dus dat zijn 8 inkopers van de 8 deelnemende organisaties. En die kijken gewoon heel anders naar, die kijken allemaal heel erg op een eigen manier naar samenwerkingen tussen startups en overheid. En als je het ene jaar een gedeelde inkooptekst of een inkoopprocedure hebt gemaakt, en in jaar 2 komen er 6 nieuwe inkopers, die zien daar weer allemaal fouten en verbeterpunten in. En dat is aan de ene kant heel erg interessant, hè, want het blijft altijd in ontwikkeling. Maar je wordt soms ook weer even terug de tijd ingegooid, omdat je weer discussies moet gaan voeren waarvan je dacht dat ze afgerond waren. Terwijl het altijd wel op zich hele goede vragen zijn die gesteld worden, hoor. Dus ik wil de deelnemers aan het inkopersoverleg, als ze meeluisteren, ook zeker niet. Ik bedoel het ook zeker niet negatief, maar het is wel lastig daardoor. Zeker als iemand die zelf niet een inkoopachtergrond heeft, om te innoveren op inkoopvlak. Want dat is namelijk ook wat we via het programma willen doen. Maar daar hebben we die inkopers keihard voor nodig. En nou ja, die krijg je dus lastig op één lijn.
Nou, ik denk dat je het net ook al wel zei, dat je eigenlijk, waar het misschien voorheen standaard was, marktconstatatie MVO. Zou je nu misschien per casus kunnen kijken van wat past er het beste bij. En dan niet voor alle casussen dezelfde procedure volgen.
Ja, ik wil daar denk ik nog wel aan toevoegen, dat als we de gesprekken ingaan met de inkopers, ook als je eens één op één spreekt, dat wij elke keer proberen uit te leggen, je mag bij ons dus ook gaan spelen. Zie Startup in Residence Intergolf ook als een proeftuin, om te kijken of je concepten makkelijker, slimmer, efficiënter kan maken, om juist die feeling met het MKB op orde te krijgen. Want heel veel MKB'ers uit mijn verleden, maar ook die ik dagelijks nog op congressen spreek, ja, die kijken naar een Europese aanbesteding en die zien documenten van 30, 40, 50 kantjes. En die denken laat maar zitten. Terwijl dat dus niet hoeft. En dat zie je, hè, als je nu op Piano, op de website gaat kijken van de inkoopprofessionals, onder 3A4, dan zie je dus al een document waarbij een Europese aanbesteding geprobeerd is terug te schrijven naar 3 kantjes. En natuurlijk zitten daar linkjes bij naar algemene voorwaarden, et cetera, et cetera. Maar het is gewoon een mensentaal, het is beter begrijpelijk. Dus er is heel veel nog te innoveren in inkoopland.
Absoluut. Ja.
En ik sluit me, en dat is denk ik de positieve energie die we met dit programma binnen bij de inkopers dan ook brengen, is dat de gesprekken die we met elkaar hebben, dat mensen echt bereid zijn om te zeggen van, oké, zo deden we het de afgelopen 10 jaar, maar laten we dan nu maar het gesprek aan gaan hoe we dat kunnen vereenvoudigen. En dan ben ik als ondernemer misschien af en toe een beetje te, hè, dat ik hoop dat het sneller gaat dan dat het gaat. Maar de energie zit er. De neuzen staan redelijk dezelfde kant op. En de gesprekken vinden plaats. En ik denk dat zoals Duncan ook zei, echt uniek is aan het feit dat wij uit zoveel organisaties inkopers elke 6 weken aan tafel krijgen om dit gesprek te voeren.
Ja, fantastisch.
En met al die samenwerkingen met die overheidsinstanties en met de inkopers en die start-ups. En ja, toch wel het zien als een proeftuin. Zijn er al veranderingen geweest in jullie inkoopprocessen?
Ja, zeker. Dus, om heel veel bij dat voorbeeld van de circulaire start-ups te blijven. Er was een start-up die heeft een pilot gedaan rond Bermeisel. En dat Bermeisel, dat werd op een hele traditionele manier werd dat gemaaid. En dan werd het gecomposteerd of verbrand. Of nou, in ieder geval geen hele hoogwaardige toepassing. Zij lieten tijdens het CIRP-programma via een succesvolle pilot zien dat je daar ook de vezels en de eiwitten uit kan halen. En daar weer dat als grondstoffen voor de cosmetica en voor de bouwindustrie kan gebruiken. En dat heeft er wel toe geleid dat in toekomstige aanbestedingen voor het onderhoud van de wegen, dat op een hele andere manier wordt ingericht, waarbij er goed wordt gekeken naar wat er met het Bermeisel gebeurt. En dat het echt op een veel hoogwaardigere manier wordt verwerkt. Dus dan heeft zo'n kleine pilot tot het gevolg geleid dat aanbestedingen anders gebeuren. En daar heeft die start-up zelf dan ook weer profijt van, omdat zij de initiator daarvan zijn en dus ook wel meer kans hebben bij die toekomstige aanbesteding.
Ja, dus heel veel impact.
Ja, en dat is soms ook wat lastige van ons programma. Vaak horen we een tijdje niks van een oud deelnemer en dan opeens popt hij weer op en dan horen we van ja, dankzij dat ene contact bij dat congres waar we mochten staan, dankzij jullie, hebben we iemand ontmoet en nu 2 jaar later doen we daar een project mee. Dus bij onze impact-evaluaties, ja, dan is het heel moeilijk om dat soort positieve dingen in beeld te brengen. We weten het zelf niet eens. Dus dat is, maar dat is wel inderdaad hoe het gaat. Dus de positieve impacten van een eerste samenwerking, die zijn vaak heel indirect.
Ja. En hebben jullie ook nog tips voor andere overheidsinstanties of andere inkopers? hoe zij daar ook mee om kunnen gaan. Als zij nou willen werken met startups of willen kijken naar innovatieve oplossingen. Hoe moet ze dat doen dan met inachtneming van de aanbestedingswet, met hun inkoopprocessen? Wat voor tips hebben jullie?
Nou, daar wil ik wel even op ingaan. Want we hebben heel vaak dat als je met je collega's binnen de overheid in gesprek gaat, dat ze het spannend vinden. Zeker met MKB'ers, omdat ze het gewoon niet gewend zijn. Dus het eerste wat we kunnen doen is dat ze altijd met ons contact op kunnen nemen om dat gesprek aan te gaan, waarbij we de spreekwoordelijke beertjes van de weg af kunnen trekken. Dus dat is één. En ik denk dat we met de ambtenaren die wij momenteel in ons programma hebben ook een soort van ambassadeurs hebben gecreëerd. Dus dat ook als het gesprek niet van ons uitkomt, vanuit Startup en Residence Intercof, dat we eigenlijk naar de mensen kunnen wijzen die al een paar keer door zo'n programma heen geweest zijn. En kunnen zeggen van, ga nou gewoon even met deze mensen praten. Want het feit, want je hoort vaak bij inkoop van, ik denk niet dat ik dit juridisch erdoor krijg. Of ik moet eerst de jurist vragen of deze kleine aanpassing zou mogen in de voorwaarden van mijn inkoopproces. Dan is het best wel sterk als je zegt, ja maar wacht even. We hebben hier 8 overheden, waarvan diverse ministeries, waarvan diverse provincies, de gemeente Den Haag. Die hebben er allemaal met juristen naar gekeken. En die zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat er een slimmere, makkelijkere, effectieve manier is om te in te kopen. Dus laat die, weet je, ga die gesprekken met elkaar aan. En als wij kunnen faciliteren, fantastisch. Maar je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het is al voor je uitgevonden. Je moet alleen even dat gesprek aan gaan om te snappen hoe dat dan wel of niet in detail afwijkt van waar jij mee bezig bent.
Ja, zeker.
En als ik daar nog één ding aan mag toevoegen. Ik denk dat er het instrument challenges of prijsvragen, of in ieder geval zelf zoveel mogelijk wegblijven van de oplossing zelf helemaal willen bedenken en die dan uitvragen. Dat is denk ik iets wat heel erg waardevol kan zijn. Omdat er gewoon zo ongelooflijk veel creativiteit in Nederland is en laat staan in Europa en de rest van de wereld. En dat die nu niet of nauwelijks wordt benut, omdat wij het gevoel hebben dat wij de oplossingen moeten bedenken en dat dan gaan uitvragen. Maar als we gewoon heel challenge-based te werk gaan, dan is daar echt wel een wereld in te winnen.
Ja, klinkt heel mooi.
Misschien nog een afsluitende vraag. Jullie doen heel veel challenges met die organisaties. Is er nog eentje die je nog niet hebt gedaan en eigenlijk heel graag nog wil gaan doen? Een bepaald onderwerp. Jij had al zwak voor circulair. Hessel?
Ja, volgens mij hebben wij, dat is het leuke in het Startup and Residence team. Iedereen heeft zo zijn eigen stokpaardje. Dus wij hebben bijvoorbeeld vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de vraag gekregen om bij alle partners het onderwerp ondermijning op te pakken. Wat zoveel kan betekenen als ambtenaren die op een of andere manier steekpenningen aannemen tot hele grote serieuze ontvoeringszaken, wat dan ook. Dus het is alle smaken tussen. Dus zowel de gemeente als de provincie als het ministerie heeft daarmee te maken. Dus dat is een thema wat op dit moment echt geadresseerd wordt. Zelf heb ik ook een stokpaardje. En dat gaat over de digitale autonomie van Nederland. Het feit dat wij momenteel als overheid op Microsoft onze
natuurlijke, ministerie van Microsoft.
Het ministerie van Microsoft. Nou, zo wil ik hem. Maar ja, zo is hij bijna. En je ziet dat daar Tweede Kamer, gemeente, provincie, gemeente Amsterdam loopt heel erg voorop in deze. Dat er nu steeds meer besef komt van, verdorie, we hebben eigenlijk geen plan B. En daar komen die MKB'ers natuurlijk fantastisch van pas om met alternatieven, en dat kunnen open standaarden zijn of open source zijn of gewoon compleet in eigen beheer ontwikkelde software die ze dan op een slimme manier zo inzetten dat het toegankelijk wordt voor de overheid. En de gesprekken die we dan voeren ook met de overheid is van, ja, je mag heel vaak niet partijen uitsluiten, natuurlijk ook in aanbestedingen. Maar sommige dingen mag je wel. En om even een quote te gebruiken die ik niet zelf verzonnen heb, maar van iemand op dit vlak die echt een autoriteit is, Bert Hubert, die ook zegt, je mag prima in je aanbesteding bijvoorbeeld opnemen dat iedereen welkom is om rondom het thema digitale autonomie oplossingen aan te dragen. Maar dat we zeggen dat het geen partijen mogen zijn die onder de Amerikaanse afluisterwet vallen. alleen door dat te doen heb je dus heel veel van de big tech buitenspel gezet. En kun je dus met je Europese MKB en ecosysteem hele mooie dingen bouwen. Dus, maar dat zijn van die ja, bijna kleine weetjes. Die als je dat niet op je netvlies hebt als inkoper of als jurist. Dat je elke keer weer denkt van jeetje, wat wordt het ingewikkeld om dan toch bij de juiste partijen voor dit thema te komen. Maar dat soort kennis proberen we ook te verzamelen. Dus ook daar mag je ons voor raadplegen van hebben we nog slimmigheidjes op inkoopland om toch met elkaar een mooie oplossing aan te dragen en dat plan B te bouwen.
Mooi, mooi. Wanneer kunnen we die casus ongeveer verwachten, Hessel?
Ik hoop echt dat we hem in 2025 echt hebben staan.
Leuk, leuk. Ja. Duncan, jij nog een favoriet?
Ja, iedereen zegt altijd dat ze werk en privé gescheiden willen houden. Ik zou het juist fijn vinden als mijn werk, als ik dat wat vaker privé zou terugzien. Ik zie namelijk zelf heel veel dingen sinds ik bij Startup Residence werk. Als ik dan in het centrum van Amsterdam, waar ik woon, over straat loop en ik zie overal afval rondzwerven, dat ik denk van ja, potverdorie, daar zouden we echt de innovatiekracht van jonge bedrijven, die moeten we iets kunnen verzinnen om dat afvalprobleem in Amsterdam op te lossen. En zo heb ik nog 100 andere verwonderingen over mijn reis elke dag van Amsterdam naar Den Haag en die niet altijd even soepel verloopt. Dat ik denk van nou, daar moeten we ook wat mee kunnen. Dus zo zijn er tientallen onderwerpen. Maar in ieder geval onderwerpen die echt de gemiddelde inwoner van Nederland wat nauw aan het hart gaat.
Ja.
Dat zou ik ook fijn vinden als we dat, als we die wat meer gaan adresseren.
Alright, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van de aflevering. Hessel, Duncan, bedankt voor het delen van jullie ervaring over het SEER Intergov programma. Echt ontzettend leuk om met jullie daarover te praten en de impact te zien die jullie maken. Fantastisch werk. Ja, mochten er nou inkopers of organisaties super enthousiast zijn geworden over dit programma en over jullie werk, kunnen ze dan direct contact met jullie opnemen?
Absoluut, heel graag zelfs.
En hoe? Via mail, LinkedIn?
Sowieso staan onze contactgegevens op de website intergov.nl en dan gov met een V. En anders kunnen ze denk ik via deze uitzending nog wel even aan een e-mailadres van mij of Duncan komen.
Zeker. Ja.
En we hebben een LinkedIn pagina.
Oké, nou genoeg kanalen om jullie te vinden.
Bedankt voor jullie fantastische inzichten.
Bedankt voor het luisteren naar Inkopen met Impact, de podcast van Tempo.
We zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering vol inspiratie voor jouw aanbestedingen. Vond je het leuk? Laat het ons weten via LinkedIn of stuur ons een mailtje.
Tot die tijd, blijf nieuwsgierig en blijf streven naar impact.